En goedenavond. Namens de stuurgroep mag ik u allen hartelijk welkom heten. Het is de eerste lezing in de nieuwe setting. Aan een stuk pijnlijke verdeeldheid is een einde gekomen. Het past ons daarvoor de Heere te danken. Welkom ook aan alle luisteraars die thuis door middel van de techniek met ons verbonden zijn. U had hier wellicht graag willen zijn, maar de huidige omstandigheden noopten u hiervan af te zien. Een heel hartelijk welkom ook aan u, dominee De Wilde. Fijn dat u dus eigenlijk voor ons een inleiding wilde houden over het thema het gezag van de Bijbel. We zijn erg blij dat u hiertoe bereid was. En we vinden het ook erg fijn dat u dus eigenlijk zaterdag direct aangaf geen moeite te hebben dat het dus zo op deze wijze online gebeurt. Hartelijk dank daarvoor. Ik stel voor dat we gaan luisteren naar het orgelspel van Psalm 119 vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Zij geeft verstand aan slecht... Oh, ik pak even Psalm. Sorry. Ik ben even... Hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Want de opening van uw woorden zal geweest, gelijk een licht het donker opdoen klaren. Zij geeft verstand aan slechten wind gemis, van zulke glans en eeuwige nacht zal baren. Psalm 119 vers 65 wordt nu voor ons gespeeld. Laten we bidden of de Heere God met ons wilt zijn en onze gezegende avond geven wil. Laat ons bidden. Heere, barmhartige, genadige God, wij komen vanavond als kleine, nietige mensen voor u en heilige God in de hemel. Heere God, wat hebben wij in de afgelopen tijd onze machteloosheid gevoeld, nu onder de omstandigheden van het nieuwe van dit virus. Heere, wilt u ons ook moed geven en een opmerkzaam gehoor om erop te letten wat u in dit opzicht tot ons te zeggen hebt. Heere God, wij komen u danken dat u ons vanavond de gelegenheid geeft om weliswaar op een bijzondere manier toch na te denken over een belangrijk onderwerp, namelijk wat het gezag en de autoriteit van uw woord is. Heere God, wij bidden u of u ons een gezegende avond wilt geven. Wilt u in het bijzonder zijn met spreken dominee de Wilde, wilt u hem aangorden met de kracht van uw heilige geest en hem alles geven wat hij nodig heeft. Wij bidden u voor ons, of u ons geven wilt een luisterend oor, zodat wij zullen letten op datgene wat voorgedragen wordt. Heere God, wilt u geven dat deze avond mag gedijen tot uw eer en uitbreiding van uw koninkrijk. Wij bidden u dit om Jezus wil. Amen. Dominee de Wilde die had twee schriftgedeelten opgegeven. Het eerste gedeelte vinden we in Lucas 10, daarvan de verzen 38 tot en met 42. Lucas 10 dus, vers 38 tot en met 42. En wij lezen daar het volgende. En het geschiedde, als hij reisde, dat hij kwam in een vlek en een zekere vrouw, met name Maria, ontving hem in haar huis. En deze had een zuster, genaamd Maria, die ook zat aan de voeten van Jezus en zijn woord hoorde. Doch Martha was hier bezig met veel dienen en kwam erbij. En toen zij erbij kwam, zei zij: Heere, trekt gij het u niet aan dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dan dat zij mij helpt. En Jezus antwoordde, zei tot haar: Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen. Maar één ding is nodig. Doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat van haar niet zal weggenomen worden. Vervolgens lezen we met elkaar een klein stukje uit de 2e Timotheusbrief. 2 Timotheus 3, daarvan de versen 14 tot en met 17. 2 Timotheus 3, vers 14 tot en met 17. Wij lezen daar: maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt en waarvan verzekering gedaan is, wetend van wie gij het geleerd hebt, en dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaakt toegerust. Het gaat vanavond dus over het gezag van de Bijbel, een aangelegen onderwerp. De Bijbel heeft immers een groot machtsbereik. Augustinus werd erdoor gegrepen en het leidde tot zijn bekering. Tolle leger, neem en lees. De Bijbel gaf Luther rust in zijn vertwijfeling. Er wordt gesproken over een gerechtigheid waarmee een mens voor God bestaan kan. Deze geloven uit deze vertroosting van de schrift kennen alle gelovigen uit alle tijden. Het is het uitgangspunt van alle ware theologie. De gemeente Gods wordt ermee in stand gehouden, ondanks alle verwarring en tegenstand. Voor het geloof is het niet twijfelachtig hoe de Bijbel aan deze autoriteit gekomen is. God zelf heeft die autoriteit er immers aan gegeven. De Heilige Schrift brengt haar eigen gezag mee. Zij is autopist. Dat betekent dat de Heilige Geest haar heeft doorademd. De Bijbel ademt de Geest van God. Hij is het die de Bijbel heeft ingegeven. Artikel 3 van de Nederlandse geloofsbelijdenis zegt dan dat dit woord van God niet is gezonden of voortgebracht door menselijke wil, maar dat heilige mannen God het gesproken hebben. Gedreven zijnde door de Heilige Geest, dat noemen we inspiratie. Dat is niet alleen van toepassing op het gesproken, maar ook op het geschreven woord. God heeft er immers door zijn bijzondere zorg voor onze zaligheid voor gezorgd dat zijn knechten, de profeten en apostelen, dit woord hebben opgeschreven. Het ware geloof heeft altijd gebeefd voor dit woord. Het heeft nooit gedurfd er iets van af te dingen. Iedere gelovige kan immers zeggen dat hij er al zijn geluk in gevonden heeft. Jeremia zegt: als uw woorden gevonden zijn, zo heb ik ze opgegeten. En uw woord is mij geweest tot vreugde en tot blijdschap mijn harten. Jeremia 16, 15, vers 16a. We zijn blij dat dominee De Wilde vanavond bereid is ons hierover het woordje hierover het een en ander mee te geven. En ik geef hem hierbij graag het woord.
Hartelijk dank ook aan de stuurgroep voor de uitnodiging om hier vanavond de eerste avond van de vernieuwde cursus geestelijke vorming iets te vertellen over het gezag van de schrift. Een thema wat de laatste jaren veel christenen in Nederland bezighoudt. Maar eigenlijk is dit onderwerp altijd wel actueel geweest. De hele geschiedenis van de kerk. Christenen zijn immers mensen van dat ene boek, de Bijbel. Door de Bijbel spreekt God tot ons, maakt Hij zich aan ons mensen bekend. En door de Bijbel doet de Heere zijn werk in ons leven. Bouwt Hij en bewaart Hij zijn kerk en zijn koninkrijk. Je kunt geen christen zijn zonder de Bijbel en zonder liefde voor de Bijbel. Mooi, onze broeder het net ook zei, het ware geloof beeft voor de woorden van God. Maar hoe moet je dan precies tegen de Bijbel aankijken? En hoe moet je met de Bijbel omgaan? Wat is de Bijbel voor een boek? Nou, daar wil ik vanavond wat dieper op ingaan. En eerst wil ik kort stilstaan bij wat we zojuist gelezen hebben in Lucas 10. Een gedeelte wat ons herinnert aan een grondregel in het Koninkrijk van God. De Heer Jezus, Hij is met zijn discipelen op reis. En onderweg stoppen ze bij Martha en Maria. Twee zussen, twee discipelen, twee vrienden ook van de Heer Jezus. En Maria, zo lezen we in vers 39, ze gaat zitten aan Jezus' voeten. Dat wil zeggen, ze neemt de houding van een leerling aan. Ze wil graag luisteren naar wat de Heer Jezus zegt. Haar zus Martha doet dat niet. Martha heeft het te druk met bedienen. Ongetwijfeld doet ze dat met haar hele hart. En met liefde voor de Heer Jezus vindt ze het ook een grote eer om hem te dienen. Als je dat op je in laat werken, die twee reacties van deze zussen op de komst van de Heer Jezus, dan kun je zeggen, Ze doen het allebei goed. Wat Maria doet is goed. Wat Martha doet is goed. Het is ook allebei nodig. Luisteren en dienen. Stil worden en actief zijn. En als gelovige moet je de ene keer op Maria lijken en de andere keer op Martha. Of je kunt zeggen, er zijn Maria-christenen en er zijn Martha-christenen. Denkers en doeners. En dat is mooi. Gelukkig zijn we niet allemaal hetzelfde en zo vullen we elkaar ook aan. Dat is in een huwelijk zo, dat is in de gemeente zo, dat is op je werk zo. En je kunt zelfs nog een stap verder gaan. Je kunt zelfs zeggen, uiteindelijk gaat het toch om wat Martha doet. Zij dient de Heer Jezus. Het grote doel van ons leven, dat we God dienen en zijn Zoon, de Heer Jezus. Toch zegt de Heer Jezus wat anders. Hij zegt niet, Martha, jij doet het goed, of jij doet het ook goed, of jij doet het zelfs beter. Nee, hij zegt, Martha, je doet het verkeerd. Het moet anders. En wat doet ze dan verkeerd? Dat ze kritiek heeft op Maria, dat ook, maar daar heeft Jezus het niet over. Nee, wat ze verkeerd doet, is dat ze niet net als Maria aan Jezus' voeten zit en luistert naar zijn stem. Mooi dat ze Jezus wil dienen, maar Jezus zegt, om dat goed te kunnen doen, moet je eerst luisteren. Goed luisteren. En pas als je dat gedaan hebt, ben je geschikt om mij te dienen. Je zou het ook nog zo kunnen zeggen. Eerst wil de Heere Jezus ons dienen, door met zijn woord in ons hart en ons leven te werken. En dan pas mogen we hem dienen. Het zit hem dus in de volgorde. Eerst luisteren, dan dienen. Dat is de grondregel in het Koninkrijk van God. Eerst luisteren, dan dienen. Dat past ook helemaal bij wie we zijn. Mensen geschapen naar het beeld van God. Het wordt wel vaak gezegd, hoe je leeft, dat moet je helemaal zelf weten. Je mag je eigen leven ontdekken en je mag je eigen identiteit vormen. Maar bijbels gezien slaat dat nergens op. We zijn schepselen. We hebben onszelf niet gemaakt. God heeft ons gemaakt en daarom eerst luisteren naar hem, hoe hij ons leven bedoeld heeft, welke weg hij ons wijst. En dan pas mogen wij wat gaan doen. Hoe zou je anders weten wat je moet doen? En daar komt nog iets bij. En dat gaat nog een stap dieper. En daar ging het ook over in Psalm 119. We zijn niet alleen schepselen. We zijn ook zondige mensen, geneigd om bij de Heere weg te dwalen, geneigd om het verkeerde te doen. En daarom is het zelfs levensgevaarlijk om zomaar te gaan doen, om zomaar bezig te zijn, om zomaar ons eigen hart te volgen, zonder eerst te luisteren naar de Heere God en ons door zijn woorden te laten leiden, te laten veranderen en te laten vernieuwen. Zoals de dichter het zegt in Psalm 119, in de berijming dan van dat 65ste vers. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, daarom zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren, want de opening van uw woorden zal gewis gelijk een licht het donker opdoen klaren. Zij geeft verstand aan slechten, wie het gemis van zulk een glans een eeuwige nacht zou baren. Dat staat er op het spel. Zonder de leiding van God, zonder zijn woorden, zonder het luisteren naar zijn stem, de eeuwige nacht. Geen toekomst. Een doodlopende weg. Nou, als dat zo is, en als de Heilige Geest ons daarvan heeft overtuigd, als we het dan zelf niet weten hoe we leven moeten, en als we bovendien zo geneigd zijn om het verkeerd te doen, ja, dan luister je toch. Dan ga je toch steeds weer aan Jezus voeten zitten. Net als Maria. Steeds weer luisteren naar zijn stem. Elke dag. Bij elke keuze die je maakt. Je afvragen: Heere, wat is uw weg? En natuurlijk, dat is voor ons anders dan voor Maria. Wij kunnen niet zo naar Jezus toe gaan. Jezus komt ook niet bij ons op bezoek. En tegelijkertijd ook niet zo heel veel anders. Voor ons vandaag betekent het luisteren naar de Bijbel. Het middel, het instrument wat de Heer Jezus gebruikt om tot ons te spreken. En daar zijn christenen wereldwijd en de eeuwen door toch ook aan te herkennen. Aan liefde voor de Bijbel. En zeker christenen die willen staan in de traditie van de Reformatie, zijn daar aan te herkennen. Sola scriptura, alleen de schrift. Dat moeten we trouwens niet verkeerd begrijpen. Alleen de schrift, dat betekent niet ik alleen met mijn Bijbel. Er zijn ook andere bronnen die God ons geeft en die we mogen gebruiken. Ons verstand bijvoorbeeld. Of ons gevoel. Of onze ervaring. Ook mogen we leren van de mensen om ons heen. Van de cultuur waarin we leven. Denk ook aan de traditie, al die mensen die voor ons geleefd hebben en wat we van hen kunnen leren, de wijsheid die zij doorgeven. En in het bijzonder de christelijke traditie. Al die bronnen doen mee. Naar al die stemmen mogen we luisteren. Maar, en dat bedoelden de reformatoren met sola scriptura, alleen de schrift. Die stemmen en die bronnen, die zijn niet gelijk. En die zijn zeker niet gelijkwaardig. Er is één stem die uiteindelijk het zwaarste weegt. Eén unieke bron. En dat is de Bijbel. Het woord van God. Net als Maria aan Jezus voeten zitten. Dat betekent voor ons dat we steeds zeggen: ja, ik luister naar mijn verstand. Ja, ik luister naar mijn gevoel. Ja, ik luister naar mijn ervaringen, naar de mensen om me heen, en naar de cultuur en naar de traditie. En bovenal ook naar de christelijke traditie. Maar wat ik vooral wil weten, en wat nu werkelijk beslissend is, is wat zegt de Bijbel. Helaas wordt dat sola scriptura, dat alleen de schrift, wel van alle kanten aangevallen en bedreigd. Van buiten, van binnen. Het is niet vanzelfsprekend dat we net als Maria aan Jezus voeten gaan zitten en aan zijn voeten blijven zitten. En steeds weer aan zijn voeten gaan zitten. Daarom spreekt de Heer Jezus in Lucas 10 ook over een keuze. Maria heeft het goede deel uitgekozen. Dat is niet vanzelf gegaan. Dat vraagt om een keuze van het hart. Heer Jezus, ik wil naar u luisteren. Wat u ook zegt. Nou, vanavond wil ik aandacht vragen voor één van die bedreigingen in onze tijd. En dat is de gedachte dat de Bijbel wel het woord van God is, wel het boek is dat God in ons leven gebruikt, maar niet onfeilbaar. De gedachte dat de Bijbel fouten of tegenstrijdigheden bevat. Een gedachte die je bij steeds meer christenen in Nederland tegenkomt. Alsof de Bijbel een soort verzameling van mooie en minder mooie gedachten is, waar we mooie dingen uit kunnen halen, maar waarin we ook dingen vinden die we naast ons neer moeten leggen, omdat ze niet meer zo relevant zijn, of omdat ze toch niet helemaal de woorden van God zijn, of dat de Bijbel gewoon zo'n menselijk boek is, dat er ook wel fouten in te vinden zijn. Ik ben ervan overtuigd dat die gedachte, een Bijbel met fouten, een Bijbel die ook tegenstrijdig kan zijn, die niet helemaal van kaft tot kaft het woord van God is en gezaghebbend is, in strijd is met wat bijbelgetrouwe christenen de eeuwen door geloofd hebben. En ik ben ervan overtuigd dat die vooral niet klopt met wat we in de Bijbel zelf lezen over de Bijbel. En dat deze gedachte het gezag van de Bijbel op een gevaarlijke manier afzwakt. Of om het positief te zeggen, ik denk dat we om Lucas 10 te gehoorzamen, om net als Maria aan Jezus voeten te gaan zitten, dat het om dat te doen fundamenteel is dat we de Bijbel ontvangen als het onfeilbare woord van God. En in het vervolg van mijn lezing wil ik 3 dingen doen. Ik wil eerst ingaan op de vraag hoe christenen erop gekomen zijn om zo over de Bijbel te denken. Hoe komt dat? Dat dat de klassieke positie geweest is de eeuwen door, dat de Bijbel onfeilbaar is. In de tweede plaats wil ik ingaan op kritiek op die gedachte. Kritiek op de foutloosheid, op de onfeilbaarheid van de Bijbel. En in de derde plaats noem ik een paar consequenties van de foutloosheid van de Bijbel voor de manier waarop we met dit boek moeten omgaan. Eerst dus de vraag, waarom zouden we de Bijbel moeten zien als onfeilbaar of foutloos? Of volstrekt betrouwbaar in alles wat de Bijbel zegt? Waarom is dat zo belangrijk dat we dat als christenen ook in onze tijd vasthouden? Nou, eigenlijk is dat heel eenvoudig. Niet omdat theologen dat bedacht hebben, of omdat God niet zou kunnen spreken door een boek met fouten. Hij kan spreken door een ezel en door Bileam, een heidense ziener. God kan van alles. Maar waarom moeten we toch zeggen dat de Bijbel onfeilbaar is? Nou, omdat dat te maken heeft met wat we in de Bijbel zelf lezen. Bijvoorbeeld wat we in de Bijbel lezen over God. Namelijk dat hij de getrouwe is. En dat hij de God van de waarheid is. Die de God van De God die de waarheid spreekt. En ook al gebruikt hij mensen die lang niet altijd de waarheid spreken. En daar soms ook helemaal naast zitten. En ook al gebruikt hij menselijke taal om tot ons te spreken. Toch zorgt hij ervoor dat ook die menselijke woorden waar blijven. En zijn waarheid doorgeven. Als we denken aan wie God is. En als we dat tot ons door laten dringen. Hoe de Heere God in de Bijbel naar ons toe komt. En als de Bijbel dan zijn woord is. Ja, dan kan het toch niet anders. Of dan is de Bijbel ook door en door betrouwbaar. Waar. Wat de Bijbel ook zegt. Wat de Bijbel ook belooft. Helemaal waar. Want God spreekt de waarheid. Fundamenteel is ook wat de Bijbel zegt over zichzelf. Namelijk dat de Bijbel niet alleen een historisch verslag is van de openbaring van God. Dat ook. Je kunt in de Bijbel lezen hoe mensen God hebben ervaren. Hoe mensen het hebben meegemaakt dat God tot hen sprak. En je kunt in de Bijbel lezen over de grote daden van God. Die mensen hebben opgeschreven. Waar mensen dingen over hebben gezegd. Dus inderdaad ook een verslag van de openbaring van God. Maar dat verslag zelf is ook openbaring. Je hoeft in de Bijbel niet te zoeken naar iets van God. En tussen de regels je af te vragen van, wat zou nu echt van God zijn? Waar hoor ik nu zijn stem? Nee, de hele Bijbel is het woord van God. Op zo'n manier dat je kunt zeggen, zoals Augustinus het eens samenvatte, wat de Bijbel zegt, zegt God. Zo eenvoudig. Zo lazen we het trouwens ook in 2 Timotheus 3 vers 16 en 17. Paulus, hij roept Timotheus op om dicht bij de schrift te blijven. En die schrift was dan voor Timotheus natuurlijk vooral het Oude Testament. Maar Paulus vertelt dan ook waarom hij dat moet doen. Waarom moet hij zo dicht bij de schrift blijven? Nou, zegt Paulus, omdat heel de schrift door God is ingegeven. Letterlijk staat er door God geademd is. Al die mensenwoorden waar het Oude Testament vol van is, ze komen tegelijkertijd bij God vandaan. Uit zijn mond. Nou, als dat zo is, dan kan het toch niet anders. Of dan zijn die woorden volstrekt betrouwbaar. Spreken ze elkaar niet tegen. Bevatten ze geen fouten. En dat wordt nog eens bevestigd door de manier waarop Jezus zelf met de schrift omgaat. Het zijn zijn eigen woorden. De schrift kan niet gebroken worden. Zo ging Jezus met zijn Bijbel, het Oude Testament, om. De schrift kan niet gebroken worden. Het Oude Testament was voor de Heer Jezus volstrekt betrouwbaar en volstrekt gezaghebbend. De eigen woorden van zijn Vader, waar je je met een gerust hart aan kunt toevertrouwen. Opnieuw, wat de Bijbel zegt, dat zegt God. Zo ging Jezus met de Bijbel om. En als wij vandaag zeggen de Bijbel is onfeilbaar en zo willen we met de Bijbel omgaan, dan zijn we daarin discipelen, volgelingen, leerlingen van Jezus zelf. Dat brengt me bij het tweede punt van deze avond. Het tweede wat ik naar voren wil brengen als het gaat over de onfeilbaarheid van de Bijbel. De kritiek daarop. Nou, die kritiek die is er. En die hoor je best veel. Van theologen, maar ook bij gemeenteleden. Bijvoorbeeld dat als je benadrukt dat de Bijbel onfeilbaar is, dat dat zo verdedigend klinkt. Alsof de Bijbel onze argumenten en onze verdediging nodig heeft. En, zo wordt ook wel gezegd, als je dan lastige teksten in de Bijbel tegenkomt, en die zijn er, teksten waar je zomaar niet uitkomt, die wel tegenstrijdig lijken, of waar je je van afvraagt, zijn dat echt woorden van God? Ja, hoe moet je daar dan mee omgaan? Moet je die dan allemaal kunnen oplossen? Moet je dan alle antwoorden kunnen geven? Omdat anders je gebouw in elkaar stort? Omdat anders je systeem niet meer overeind kan blijven staan? Nou, hoef inderdaad de Bijbel niet te verdedigen. Ik moet denken aan Charles Spurgeon, de bekende predikant uit de 19e eeuw. Hij gebruikte eens een heel mooi beeld. Hij vergelijkt de Bijbel met een leeuw. En hij zegt, een leeuw, die moet je niet verdedigen. Een leeuw, die moet je loslaten. Dan komt hij wel voor zichzelf op. En zo, zegt Spurgeon, zo moet je ook met de Bijbel omgaan. Je moet de Bijbel niet verdedigen. Je moet de Bijbel loslaten. De Bijbel zijn werk laten doen. Laat mensen de Bijbel maar eens lezen. En er dieper over nadenken. Dan zullen ze wel merken dat dit niet zomaar een boek is. Maar inderdaad het onfeilbare woord van God. Nou, dat is een hele mooie houding. Zo denk ik dat we inderdaad met de Bijbel om moeten gaan. Wij hoeven de Bijbel niet te verdedigen. Maar dat wil niet zeggen dat je soms niet moet opkomen voor de onfeilbaarheid van het woord van God. Als die betwijfeld wordt. Juist omdat de Bijbel zelf van zichzelf zegt dat die zonder fouten is. En volstrekt betrouwbaar. En echt bij God vandaan komt. De onfeilbaarheid belijden is inderdaad een belijdenis. Je zegt het alleen maar na. Zo komt de Bijbel naar mij toe. Zo heb ik hem van God gekregen. En dan belijd ik het ook. Inderdaad, Heere God, uw woorden zijn betrouwbaar. En dat wil niet zeggen dat je dan alle problemen hoeft op te lossen. Dat je al die probleemteksten moet kunnen beantwoorden. Als Paulus in Romeinen 8 vers 32 belijdt dat alle dingen meewerken ten goede. Dan hoeft hij ook niet voor elke situatie aan te tonen dat dat inderdaad waar is. Nee, dan is dat ook een belijdenis dat hij zegt, Heere, mijn leven is in uw hand. En wat u doet, dat is goed. En dan komt het ook goed, ook als ik er helemaal niets van begrijp. Nou, zo mogen we ook met de Bijbel omgaan. Het is het betrouwbare woord van God. Van Genesis tot Openbaring. En dan hoeven wij niet alles te kunnen verklaren. Dan lopen wij ook wel eens vast. En dan denken we ook wel eens, hoe zit dat nou precies? Of waarom staat dat er zo? Maar dan hoeven we het probleem niet bij de Bijbel te leggen. Dat zit wel goed. Alsof de Bijbel ons op het verkeerde been zet, of de verkeerde kant op wijst, of ernaast zit, of achterhaald is. Nee, het is het woord van God. Het komt bij hem vandaan, door God geademd, helemaal. Een ander belangrijk kritiekpunt is dat christenen die de onfeilbaarheid belijden te veel nadruk zouden leggen op de waarheid van de Bijbel. En dat wordt dan vaak zo gezegd. De waarheid van de Bijbel is geen uitspraak of een propositie. De waarheid waar het in de Bijbel over gaat is een persoon. De Heer Jezus. Die gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Het wordt ook wel eens zo gezegd. De Bijbel is geen theologieboek of een geschiedenisboek. Het gaat niet om theologische waarheden of om historische feitjes. Het gaat in de Bijbel om een levende relatie met de Heer Jezus. Nou, dat laatste is helemaal waar. En geloven in Hem is natuurlijk ook veel meer dan het kennen van een aantal feiten. Maar dat Jezus de waarheid is en dat de Bijbel waar is, dat sluit elkaar niet uit. Sterker nog, zonder die letterlijke waarheid van de Bijbel is er helemaal geen fundament onder die diepere waarheid. Wat heb je aan een belofte van God als God niet echt bestaat? Wat heb je aan de opstanding van de Heer Jezus als die nooit heeft plaatsgevonden, maar alleen symbolisch was? Hoe kan God ons door zijn woorden en geboden de weg wijzen, als die woorden en geboden niet echt in de Bijbel zijn geopenbaard? Laten we niet te gemakkelijk zeggen. Het gaat niet om die Bijbelse waarheden. Het gaat om de waarheid. De Heer Jezus. Want die hebben alles met elkaar te maken. Dan is er nog een belangrijk kritiekpunt. Maken christenen die de onfeilbaarheid van de Bijbel benadrukken niet een papieren paus van de Bijbel? Kun je niet beter spreken over het gezag van God dan over het gezag van de Schrift? En zeker, dat is een gevaar, dat je op een rationele manier met de Bijbel omgaat, dat je met de Bijbel aan de haal gaat, dat je de Bijbel gebruikt voor je eigen gelijk, of dat je op grond van de Bijbel wel erg veel over God en over zijn handelen durft te zeggen, dat je de Bijbel gebruikt als een antwoordenboek voor al je vragen en dat je niet beseft hoe klein wij mensen zijn en hoe beperkt ons verstand is en hoe onvoorstelbaar groot de Heere God is en dat de Bijbel niet ons boek is, maar Gods boek. En ook dat we de leiding van de Heilige Geest zo heel hard nodig hebben, dat Hij ons in de waarheid leidt, ook al gebruikt Hij daarvoor de Bijbel. Je kunt niet zeggen, ik heb de Bijbel toch, en als ik de Bijbel maar goed lees, dan begrijp ik God, en dan vat ik het. Dat is hoogmoed. Nee, we moeten op een ootmoedige, nederige manier met de Bijbel omgaan. En het is inderdaad een gevaar dat je over de Bijbel gaat beschikken. Dat je boven de Bijbel gaat staan. Maar het is ook een ander gevaar. Namelijk dat je het objectieve van de Bijbel of de inhoud daarvan afzwakt of relativeert. En dat je het sola scriptura, het alleen de schrift van de reformatie, afzwakt of relativeert. En dat we bijna bang worden om ons op de Bijbel te beroepen. Bijna bang worden om te zeggen, ja maar zo heeft God het gezegd. Dit is de weg die we moeten gaan. En we zien het toch, als we letten op al die verwarring rond lastige ethische thema's, Hoe moeilijk christenen het in onze tijd vinden om zich te beroepen op de Bijbel. Geeft de Bijbel dan geen antwoorden meer? Is de Bijbel dan niet meer een lamp voor onze voet en een licht op ons pad? Vergeten we dan niet dat God ervoor gekozen heeft om zijn woorden vast te leggen en zo met ons om te gaan en zo zijn gezag uit te oefenen? Vergeten we dan niet dat God een boek in deze wereld heeft neergelegd, zoals hij 2 stenen tafelen liet neerleggen in de ark, om zo met ons om te gaan? Ik denk aan de psalmdichters, hoe zij daarover spreken. Als zij denken aan het woord van God, dan zeggen ze niet alleen: Heere, hoe lief heb ik u, maar ook: hoe lief heb ik uw wet. Hoe lief heb ik uw woord. Wat een zegen. Een boek waarin God met ons spreekt. En zo door te spreken zijn hart voor ons openlegt, zodat we hem mogen leren kennen en met hem mogen leven. Nou, breng me bij het derde en het laatste punt wat ik vanavond aan de orde wil stellen. Misschien ook wel het belangrijkste. Welke consequenties heeft het feit dat de Bijbel onfeilbaar is en betrouwbaar in alles wat de Bijbel zegt of belooft voor de manier waarop je de Bijbel leest? De manier waarop je met de Bijbel omgaat. Ik zou er een paar willen noemen. Dat de Bijbel onfeilbaar is, dat betekent allereerst dat je de Bijbel met heel veel vertrouwen mag lezen. Wij zijn niet te vertrouwen, maar de Heere God wel. Wij zijn dwaas van onszelf, maar de Bijbel wijst ons de weg. Ook in 2020. Paulus zegt heel mooi in 2 Timotheüs 3 vers 16 en 17. Als hij verteld heeft dat heel de schrift door God ingegeven, door God geademd is, dat de schrift ook nuttig is. Om ons te onderwijzen. Om ons te weerleggen. Om ons hart te genezen. Om ons op te voeden tot een rechtvaardig leven, een leven dat recht is voor God. En hij zegt dan in vers 17, opdat de man Gods, op de mens die God toegewijd is, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Paulus zegt tegen Timotheus: aan de Bijbel heb je meer dan genoeg. Als je bij het woord van God blijft, ben je volkomen toegerust om zijn werk te doen. Dat is vandaag nog zo. Ook bij alle vragen die op ons afkomen. We hoeven niet te zeggen: we weten het niet. Hier geeft God geen wijsheid voor. Nu staan we met lege handen. Nee, de Bijbel is genoegzaam. Dat de Bijbel volstrekt waar is, dat betekent ook dat de Bijbel gezag heeft. Daar ging het vanavond vooral over, het gezag van de Bijbel. Nou, de Bijbel kan alleen gezag hebben als de Bijbel ook waar is. Dat is ook spannend, want als je dan beleidt dat de Bijbel onfeilbaar is, wat doe je dan met de Bijbel? Als God dan met zijn waarheid in je leven komt, buig je er dan ook voor? Geloof je hem dan? Gehoorzaam je hem? Doe je wat hij zegt? Laat je je door hem leiden? Door de Bijbel oefent God zijn gezag uit. En dat is ook precies het grote probleem van een Bijbel die niet onfeilbaar is. Want hoe kan God zijn gezag dan nog uitoefenen? Ik moet denken aan wat Augustinus daar al over schreef. Hij zegt: ik denk dat het extreem gevaarlijk is om toe te geven dat iets in de heilige boeken een leugen is. Zodra we in die hoogste autoriteit ook maar een goed bedoelde leugen toestaan, blijft er niets van die boeken over. Want dan kan iemand, als hij iets vindt wat moeilijk in praktijk te brengen is of moeilijk te geloven is, deze zeer gevaarlijke precedent volgen en dat gedeelte wegverklaren als een gedachte of een praktijk van een schrijver die niet de waarheid spreekt. Augustinus zegt: pas op dat je niet maar een goed bedoelde leugen toestaat in de Bijbel. Want dan kun je zo je eigen weg gaan. Als je dan iets vindt wat je niet aanstaat of wat je te veel kost, kun je altijd nog zeggen: ja, dat zal niet kloppen. Een Bijbel met fouten is een Bijbel zonder gezag. In de derde plaats herinnert de onfeilbaarheid van de Bijbel ons eraan dat we de Bijbel moeten en mogen lezen als een eenheid. Het is iets wat je in onze tijd heel veel hoort. Er klinken in de schrift allerlei verschillende stemmen. Nou, dat is ook zo. De Bijbel is enorm rijk. Allerlei verschillende stemmen. Maar die spreken elkaar niet tegen. En die corrigeren elkaar ook niet. Maar ze verdiepen elkaar. En ze leggen elkaar uit. Een mooi beeld voor de verscheidenheid en de diversiteit van de Bijbel is het beeld van een symfonie. Waarbij de kern, de Bijbel als één groot getuigenis van de Vader over zijn Zoon, de andere thema's niet wegdrukt of opslokt, maar in het juiste perspectief zet. En de andere thema's op hun beurt de kern verdiepen. En zo geeft de belijdenis dat de Bijbel onfeilbaar is en geen fouten bevat ook grond voor de belangrijkste uitlegregel voor de Bijbel. Namelijk schrift met schrift vergelijken. Dat de Bijbel zo'n diepe en bijzondere eenheid vormt, wil niet zeggen dat je die symfonische eenheid ook zomaar ziet. We zijn maar kleine en bovendien zondige mensen. En wat is de schrift rijk en diep? Of beter, wat is de Heere God rijk en diep? In dit licht is de onfeilbaarheid van de Bijbel niet alleen een werkelijkheid, maar ook een belofte en een oproep. Blijven luisteren. De schrift zichzelf laten uitleggen. En hoe meer je dat doet, hoe meer je luistert. En hoe meer je de schrift zichzelf laat uitleggen, hoe meer de Heere God je laat zien. Van de kern, maar ook van de breedte en de diepte van zijn openbaring. En hoe meer je gaat verwonderen over die grote, wijze en goede God. Die zo diep tot ons afdaalt, dat hij ons aanspreekt in onze eigen mensentaal. Daar wilde ik het voor nu bij laten. gaat allemaal wat anders dan normaal. Maar fijn dat het op deze manier toch ook door kan gaan. En dat we zo via internet met een klein groepje hier in de kerk, dat we toch deze avond mogen hebben. Ik heb een paar vragen gekregen. Ook via internet in ieder geval de opmerking gemaakt. Dat waar het net over ging, het gezag van de Bijbel, dat dat ook te maken heeft met die gelijkenis die de Heer Jezus vertelde over de wijze en de dwaze bouwer. Want daar gaat het ook over de woorden van God, de woorden van de Heer Jezus horen, maar ze dan ook doen. En als je de woorden van de Heer Jezus hoort en luistert naar zijn stem, je leven erdoor laat leiden, dan sta je op een stevig fundament. En als je dat niet doet, als je die woorden van de Heer Jezus naast je neerlegt en je er niet door laat leiden, ja, dan bouw je op zandgrond en dan zul je eenmaal ook echt met lege handen staan. Er wordt hier ook een terechte vraag gesteld, wat ik op een gegeven moment in mijn lezing zei: God is trouw, hij is zelf ook de waarheid, dus is zijn woord dat ook. Ja, moslims, die zullen dat van hun heilige boek, de Koran, ook zeggen. Nou, dat is ook zo. En hoe moet je daar dan mee omgaan? Wat ik vanavond heb verteld, dat is vooral voor christenen onderling. Als we de Bijbel dan serieus nemen, zo zou ik mijn lezing in het kort samenvatten, dan moeten we hem ook helemaal serieus nemen. En als we ons door de Bijbel laten leiden en willen laten leiden, moeten we ons ook laten leiden door wat de Bijbel over zichzelf zegt. Namelijk dat het het onfeilbare woord van God is. Maar voor een moslim heeft dat natuurlijk geen gezag. Dan heb je een heel ander gesprek. En toch kun je dan als christen natuurlijk niet heel veel anders zeggen dan dat ons geloof gebaseerd is op dit boek. Daar kunnen we niet omheen. Daar mag je ook best wat over vertellen. En dan denk ik aan wat Spurgeon zegt. Laten we proberen die leeuw los te laten. Iets van de Bijbel door te geven. Om zo in het gesprek met een moslim of een andere ongelovige iets te laten merken van die enorm rijke boodschap van de Bijbel. Daar is het vanavond niet zozeer over gegaan. Het ging me nu meer om de status, de identiteit van de Bijbel. Dat het een volstrekt gezaghebbend boek is. Maar als het gaat over de kernboodschap van de Bijbel. God die zijn zoon naar deze wereld stuurt om voor zondige mensen die hem eruit hebben gezet te lijden en te sterven. Ja, dat is een evangelie wat ook moslims kan raken. En wat sommige moslims ook raakt, tot in het diepst van hun hart. Waardoor ze gaan merken dat ze niet bij dat ene heilige boek moeten zijn, maar bij dat andere heilige boek, het echte heilige boek, het woord van God. De God van Israël. En het laatste, dat zeg ik er nog even bij, omdat ik nog een andere opmerking had gekregen. Een verwijzing naar Deuteronomium 6, vers 4. Waar we lezen: hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere, een enige God. De belijdenis van Israël, die begint ook met horen. Een hele mooie lijn. Wat we ook terugzagen in Lucas 10. Eerst luisteren en dan pas kun je de Heere dienen en voor hem leven. Ook het Oude Testament is daar al vol van. Dan nog een vraag. Dat de Bijbel gezag heeft, dat geeft ook heel veel troost. Want dan gaat het dus ook over een God die de schuld vergeeft. Ook die woorden zijn gezaghebbend. Ook die woorden zijn onfeilbaar. Als je in Psalm 130 leest, maar bij u is vergeving altijd bij u geweest. Daar mag je je dan ook aan toevertrouwen. Met die woorden kom je niet beschaamd uit. Ook dat zijn die onfeilbare woorden van God. Dan nog een vraag. Als we de Bijbel niet meer aanvaarden als het onfeilbare woord van God, dan heeft dat ook gevolgen voor onze overheid, wordt hier gesteld. En tussen haakjes wordt er dan punt van de euthanasie genoemd. Nou, dat is ook een heel groot thema, hè, van hoe gaan we als christenen ook in gesprek met de mensen om ons heen, ook met onze overheid. Welk gezag heeft de Bijbel nog voor de overheid? Nou, ik denk niet zo heel veel. Hoogstens een boek uit onze traditie, uit onze geschiedenis, of een boek wat voor veel mensen in Nederland nog waarde heeft. Maar als je ook al bij christenen heel veel onzekerheid ziet over wat je op grond van de Bijbel kunt zeggen en hoe je dan op grond van de Bijbel moet leven, ja, dan is het te begrijpen dat ook onze overheid of onze regering daar niet zomaar wat mee zal doen met wat we in de Bijbel terugvinden. Voor ons als christenen betekent dat dat we dus zelf het moeten voorleven. Dat ook wij buigen voor wat God in zijn woord zegt. En dat wij wel rusten op wat hij zegt. Ons wel door zijn stem laten leiden. En ook al leven we in een postchristelijk land en merken we dat steeds meer, daar gaat wel wat van uit. Als een christen in zijn eigen leven laat zien wat het betekent om te zitten aan de voeten van de Heer Jezus. Misschien nog een algemene opmerking naar aanleiding van mijn lezing. Kijk, voor veel christenen is de gedachte dat de Bijbel onfeilbaar is, denk ik, bijna vanzelfsprekend. Maar tegelijkertijd zien we juist vandaag in onze tijd dat er grote onzekerheid is over allerlei ethische thema's. En dat christenen daarin ook verschillende keuzes maken. En dat ze het ook lastig vinden om op grond van de Bijbel daar uitspraken over te doen. Dat heeft daar wel mee te maken. Dat we niet meer zo goed geloven dat die woorden van God inderdaad volstrekt betrouwbaar zijn. En niet alleen voor de tijd van Paulus, maar ook voor onze tijd. En misschien dat de meeste christenen dan niet zomaar zullen zeggen, er staan fouten in de Bijbel. Maar dat ze wel betwijfelen of die woorden van toen ook nog wel vandaag zoveel gezag hebben. Of dat ze zeggen, ja, dat is één kant van de Bijbel, maar ik luister toch liever naar die andere kant. Of dat staat misschien daar wel, maar ik luister liever naar wat ik daar lees. En misschien komt ons dat wat bekender voor. Dat we zelf gaan shoppen in de Bijbel. En dat we zeggen, die teksten die zijn toch wel wat meer de waarheid dan die andere teksten. Nou, daar zit een gedachte, een visie op de Bijbel achter die niet Bijbels is. Want uiteindelijk, en dat wilde ik vanavond ook wel meegeven, is er geen tekst in de Bijbel waar wij van kunnen zeggen, die geldt niet voor mij. Van Genesis 1 tot Openbaring 22 moet de hele Bijbel voor ons gezag hebben. En soms is het wel een hele weg om je af te vragen van wat wil God hierdoor vandaag tegen mij zeggen? Wat moet ik bijvoorbeeld met teksten uit Leviticus, of uit Deuteronomium, of sommige teksten uit de profeten. Nou, dan moet je soms een hele weg afleggen om de lijn door te trekken naar onze tijd. Maar het uitgangspunt blijft, het zijn de woorden van God. Dus ik mag ze nooit naast me neerleggen. Maar God vraagt van mij dat ik ze gehoorzaam. En dan niet bijbelgedeelten tegen elkaar uitspelen. Nee, uiteindelijk, zoals ik ook eindigde, is de Bijbel één grote symfonie. Al die verschillende stemmen, ze verdiepen elkaar, ze verrijken elkaar. En hoe meer je in de Bijbel verdiept, zo zou het in ieder geval moeten zijn, hoe meer je onder de indruk moet komen van de rijkdom van wat God daarin tegen ons te zeggen heeft. Ik denk dat ik daarmee een antwoord heb gegeven op de vragen die ik heb gekregen. En ik stel voor dat we dan zo gaan luisteren naar Psalm 25, het vierde vers. Ik zal het vers eerst lezen en dan luisteren we naar het orgelspel. Psalm 25, vers 4. Zeer een goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Hij zal leiden het zacht gemoed in het effen recht des Heren. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Laten we samen de Heere danken en bidden. Heere onze God, we danken u voor uw woord. We danken u voor die kostbare schat die u ons gegeven hebt. Een lamp voor onze voet, een licht op ons pad. We danken u, Heere, dat u ons niet overgeeft aan onszelf. Dat we niet zelf ons leven hoeven uit te vinden. Dat we ook niet hoeven te verdwalen. Dat we zelfs niet verloren hoeven te gaan. Heren, we danken u voor uw genade. En we danken u voor uw liefde. We danken u dat u zondige mensen uw wijsheid leert. En we bidden u, Heren, dat we mogen zitten aan uw voeten. Zoals Maria zat aan de voeten van de Heer Jezus. Dat we de goede keus mogen maken, steeds weer. Dat we niet eigenwijs zijn en stug onze eigen weg gaan. Maar dat we ons nederig door u laten leiden. Heren, we danken u dat de Bijbel volstrekt betrouwbaar is. We danken u dat we erop mogen staan. Dat we ons aan mogen vastklampen. Aan die woorden van u. Aan uw geboden. Aan uw beloften. En dat wij niet beschaamd mee uitkomen. Als we u op uw woord geloven. En Heren, we bidden u. Als er dan zoveel stemmen in ons leven klinken. En zoveel stemmen ook in ons eigen hart. Dat we bovenal uw stem mogen horen. En Heren, dan is uw woord niet alleen betrouwbaar en niet alleen waar en niet alleen zonder fouten en zonder tegenstrijdigheden, maar dan is uw woord ook levend en krachtig. U spreekt met macht en u breekt door het hardste hart heen. Heren, we danken u daarvoor. Dat u zo'n God bent. U die zo groot bent. U die in de hemel woont. En toch zo dichtbij bent gekomen. In uw Zoon, de Heer Jezus. En ook steeds weer. Als we de Bijbel open doen. Of als uw woord verkondigd wordt. Wat komt u dichtbij. U spreekt ons aan. In onze eigen taal. Heren, bewaart u ons ervoor. Dat we ons tegen uw woorden verzetten. Bewaart u ons ervoor. Dat we de Bijbel naast ons neerleggen. Of dat het alleen maar een belijdenis is van ons hoofd. En dat het geen plek heeft in ons hart. Heren, werkt u krachtig. Geeft u zo ook uw zegen over wat we vanavond gehoord hebben, waar we over nagedacht hebben. Geeft u uw zegen over de cursus theologische vorming. Ook al is het onder zulke vreemde omstandigheden. We hebben toch extra hard nodig, juist nu, in deze crisistijd, dat we met de dingen van u en de dingen van uw woord bezig zijn. En dan dank u ook voor de middelen van de techniek, dat op die manier toch uw woord blijft klinken. Bouwt u dan uw koninkrijk. en breidt u het uit. Gedenkt u ons, ieder in onze persoonlijke omstandigheden, zoals we hier bij elkaar zijn of thuis, meekijken of meeluisteren. U weet ook wat we nodig hebben. We bidden u, Heere, voor al die mensen die in het donker leven, omdat ze geen Bijbel hebben, of omdat ze nooit uit de Bijbel lezen. Heere, wilt u ons gebruiken als instrumenten in uw hand, dat we levende Bijbels mogen zijn voor de mensen om ons heen. We bidden u ook voor uw kerk overal op deze wereld. We bidden om trouw, volharding, ontzag voor u en voor uw woord. Als we ook zoveel christenen bezig zien om uw woord af te zwakken, er op een onbijbelse manier over te spreken, dat er zoveel verwarring is, ook in de kerk. Heere, geeft u mensen als Luther, die het wagen met u en met uw woord, en die het zeggen, maar het vooral ook leven. Hier sta ik. Ik kan niet anders. Want het is niet goed om tegen een geweten in te gaan. Het is niet goed om tegen uw woord in te gaan. Heere, zo leggen we deze avond weer terug in uw handen. Vergeeft u alles wat niet was naar uw wil. En zegent u het goede. Tot eer van uw naam. We bidden het u om Jezus' wil. Amen. Fijn dat u hier vanavond kon zijn of thuis mee hebt geluisterd, mee hebt gekeken. En we hopen tot de volgende bijeenkomst. En dat zal, ik heb niet precies de datum in mijn hoofd, maar dat zal tegen die tijd weer bekendgemaakt worden. Ik wens iedereen verder een fijne avond.